Zo'n 5% van alle uitgezonden militairen en veteranen die krijgen een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Nou, er zijn ruim 100.000 veteranen in Nederland en het gaat om duizenden oud-militairen. Het percentage kan per missie, zoals bijvoorbeeld Afghanistan of Mali, oplopen tot 8-10%. Robert Inthof is onderofficier bij het Korps Mariniers en hij is uitgezonden onder meer naar Afghanistan. En hij kwam terug met PTSS. Hij schreef er een boek over. En over zijn traumatische ervaringen en de gevolgen voor hem, voor zijn gezin en voor zijn werk. Hij zet dus nog dagelijks in om zijn collega mariniers, die worstelen met de gevolgen van PTSS, er zijn er nogal wat dus, om die te ondersteunen in hun herstel. Michel Rudolfi, die sprak hem vorig jaar in het programma Zaagmans in de Avond over zijn werk, zijn herstel en zijn theaterprogramma.
Waarom heb je het boek geschreven?
Nou, ik zal je vertellen dat ik in eerste instantie dat niet helemaal helder had. Het was mijn vriend Di Carter, die bekend is van Kamp van Koningsbrugge bijvoorbeeld. En natuurlijk van de boeken die hij geschreven heeft over mentale kracht. En die een hele tijd geleden dan zei hij van, hey, jij moet een boek schrijven. Toen zei ik van, nou heb ik. Wie ben ik om een boek te schrijven, weet je wel? Ja, ik vertel wel zijn verhaal, maar ik vertel dat goed. En ik kan mensen helpen, inspireren, maar daar heb ik geen boek voor nodig. Mijn verhaal had ik al en dat vertelde ik vaak. Alleen toen ik wist dat ik anderen daarmee kon helpen, dat ik herkenning daarin kon opbrengen en dus vuur schreef, kwam ik erachter dat ik het voor mijn dochters Loa en Pebble aan het schrijven was.
Ik zeg al jarenlang tegen mijn dochter, je kan meer dan je kan. En jij noemt ongeveer datzelfde in jouw boek.
Ja, meer dan je gelooft. Inderdaad.
Meer dan je gelooft, ja. Dat was het, ja.
Meer dan je ooit gelooft.
Ja. In hoeverre verschilt jouw verhaal van de ervaringen met die van anderen? Want er zijn best wel wat boeken op dit gebied.
Ja, absoluut. En dat is en die hebben allemaal hun waarde aan zich. En ik denk dat het vaak ook persoonlijke verhalen zijn. Dus elk verhaal is anders. En er zitten natuurlijk wel gelijkenissen in. Maar er zijn twee dingen waar ik heel erg van weg wilde blijven. Dat is een standaard zelfhulpboek. En ik ga ook niet zeggen van je moet mijn leven of je moet doen zoals ik het deed. Ik zeg eigenlijk dit heb ik gedaan. En durf naar binnen te kijken en begrijp jezelf. En dat wilde ik brengen. Ik wilde ook geen PTSS boek. Nee, ik wilde een boek over hoop uiteindelijk. En over het vinden van je levensvuur. En over jezelf leren begrijpen. En dat ik het ook af en toe niet makkelijk heb. En dat het heel normaal is om soms even niet mee te kunnen doen. En dat je niet de beste versie van jezelf hoeft te worden. Maar dat je gewoon jezelf moet leren begrijpen. En jezelf moet kunnen zijn. En jezelf accepteren. En dat daar de kracht ligt. En als je daar kwetsbaar in kan zijn. Dus eerlijk naar jezelf kan zijn. En dat de wereld zoveel mooier kan zijn.
Kan je toch, je noemt al nu al een aantal elementen van het boek en de reden waarom je dat hebt geschreven, maar kan je het ook een beetje kaderen?
Nou, ik vind dat best wel lastig aan de ene kant, hè? Want dan ga ik een verwachting scheppen voor de lezer. Je krijgt een ontzettend, durf ik wel te zeggen, mooi, rauw en authentiek verhaal. Zonder een glanzend jasje eroverheen of iets. Het is echt, het raakt je, je gaat het voelen en het komt binnen. En dat is wat ik geloof, is wanneer iets je raakt, dan zet het je aan tot denken en dan zet het je aan tot reflectie. En dat helpt je eigenlijk in de vraagstukken van het leven. En ik weet ook 100% zeker dat er mensen met zwaardere gedachten zitten die dat kunnen lezen en denken, hey, er is nog dat sprankje hoop, want het is een boek van hoop.
Is dat ook de boodschap die jij doet bij je theatervoorstelling?
Ja, ik ben geen theatermaker. Ik kan op een podium staan en ik kan het goed vertellen. Nou, Nordin Mauli, die kan ontzettend goed piano spelen. Dat is ook een marinier. En vandaag kreeg ik nog het compliment van, ik dacht ik ga een hele gelikte voorstelling zien. Maar dat was het helemaal niet. Ik zeg, nou, leg eens uit dan, weet je wel. Hij zegt, nou, het is zo rauw, je staat daar. En ik met elke laag die afgepeld is, voel ik herkenning. En dat is ook wat je terugleest. De boodschap is echt de vrijheid voelen. He, dus dat is ook het vleugelvrij. Het is de vrijheid voelen om jezelf te zijn en jezelf bevrijden van wat je denkt dat moet. Het is de kracht vinden in kwetsbaar zijn, in eerlijk naar jezelf zijn en je waarde zien van de persoon die je bent. Je bent niet alleen. Dat is een van de grootste call to action die ik heb. En de tweeledigheid. Hè? Dus wanneer het goed met jezelf gaat, dan mag dat absoluut. En dat is heel fijn. Maar dan heb je ook een rol die we vaak vergeten, is dat we er voor de ander kunnen zijn. Wat ik ook zeg in de theatershow is, het leven bestaat uit geven. En we willen vaak al heel veel meer hebben en nemen. Maar het leven bestaat uit geven. En als je meer kan geven, bijvoorbeeld een luisterend oor aan een ander, dan ben je van waarde in deze wereld. Je hoeft geen militair of veteraan te zijn om daar herkenning in te vinden. Het is, iedereen heeft zijn andere herkenningspunten. Want het leven is nou soms eenmaal moeilijk. En in het leven ervaar je pijn. En dat ervaren we allemaal. En als je zegt dat het niet zo is, dan heb je werk te doen. Ja. Maar het leven is nou gewoon moeilijk. En hoe ga je daar nou mee om? En hoe kijk je daarnaar? En ik zeg niet van, nou, dan moet je nu gaan zitten in een ijsbad. Of dan moet je nu dit gaan doen. Nee, dan moet je jezelf de juiste vragen gaan stellen. En die ga je pas stellen als je voelt, als je een bepaalde noodzaak voelt om dat te doen. En het is soms, ja, Dat is, vind ik heel gek om te zeggen, want ik ben een bescheiden gast. Maar het is ook levensveranderd voor sommigen. Die zeggen van echt, ik ga nu terugtrekken mezelf. Ik ga echt aan mezelf werken. Je hebt me inzicht gegeven in. En dat vind ik ja, het meest bijzondere. En die is tweeledig hoor. De missie is de kracht van kwetsbaarheid laten zien. En ik wil dat je je nooit alleen voelt. Want dat heb ik heel erg gevoeld toen het moeilijk was. En dat is als ik een billboard door het hele land zou mogen zetten, zou er heel groot op staan inderdaad. Je bent niet alleen. En dat is iets wat mensen toch vaak ervaren wanneer ze met de gedachten die je hebt, ik zal wel de enige zijn en je alleen voelen. En dat gun je niemand anders, want we zijn juist als mensen voor elkaar en dat is mijn missie. En dat is de boek, is daar een middel van. De speedmars die ik gedaan heb is een middel. De marathons is eigenlijk allemaal hetzelfde en alleen op andere manieren roept dat uit.
Ja, en is voor wie is het dan? Is dat met een mooi woord, Nederlands woord, awareness, creëer je daar dus mee in feite? Is dat gericht op de mensen die PTSS hebben? Of zijn dat ook de mensen die uiteindelijk daar iets mee moeten doen in de vorm van beleid maken rondom PTSS?
Ja, dan moet je wel een andere taal spreken vaak. Dus dat is soms de financiële taal. Maar het is het snijvlak. En waar ik heel erg in geloof, is dat we heel veel processen hebben om mensen te helpen. En heel veel beleid hebben. Alleen toch vallen mensen tussen wal en schip. En dat zijn vaak mensen die dan bij mij terechtkomen. Die zeggen van ja, maar waar de fuck moet ik zijn? En we zijn geneigd om snel in dat proces te denken. En dat proces kan helpend zijn als we wel eerst naar de behoefte luisteren. En als ik nu denk, oké, dit is dat malletje. Nee, vraag naar die persoon, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je betekenen? Hoe zit je erbij? En dat zijn vragen die we allemaal kunnen stellen. Maar ook als iemand met die zorgvraag komt, of bij een professional, bij een zorg, vraag eerst eens even die behoeftes. Geef iemand even de ruimte om te zijn wie die is. En ga daarna pas je procesmatigheid in. En leg uit hoe dat gaat. En dat is de kant eigenlijk van het beleid of het systeem. Eigenlijk wat ik daar probeer te veranderen is zeggen van, het is belangrijk, want ik denk dat mensen dan beter en sneller herstellen. Ze voelen zich meer de ruimte, ze voelen zich veiliger. En een van de tegenstellingen die ik vaak wel voorbij al komen, wat eigenlijk geen tegenstelling is, maar wat is belangrijker, een goede psycholoog of een veilige omgeving? Ja, wat is dat dan? Hè? Dus het is geen tegenstelling, maar het is wel duidt heel erg belang aan van die veilige omgeving. Je kan nog zo'n goede psycholoog zijn. Als diegene zich niet veilig voelt, dan krijg je die openheid niet. Dus we hebben heel veel goede psychologen en doen fantastisch werk. Ook alle onderzoeken eraan is echt. Dat is echt, in Nederland lopen we echt al voor. En je noemde net een naam en ik ben hem even ontschoten. Maar die professor die dat eigenlijk, dat is ontzettend belangrijk werk. En aan de andere kant moeten we ontzettend investeren in die veiligheid. En dat je je veilig voelt om jezelf te kunnen zijn en dat te kunnen delen. En dat daar geen consequenties aan zitten.
Ja, dat was Robert Imtorn. En hij is dus officier bij het Korps Mariniers. Onder andere uitgezonden naar Afghanistan. En kwam terug met PTSS. En vandaag is in Den Haag de Landelijke Veteranendag. Het défilé is trouwens gaat niet door vanwege de warmte. Dus goed. Het Gooi bedankte ook haar veteranen eerder deze week. Maar het is een dag waar het monument van erkenning en waardering van veteranen en militairen en burgerpersoneel worden geëerd. Dat doen we natuurlijk ook altijd met 4 mei. Dan denken we ook aan de slachtoffers terug. En we hebben een van onze veteranen aan de lijn. Dat is Fred Jansen uit Bussum. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt ook even meegeluisterd naar het interview een stukje. Jij bent zelf ook uitgezonden geweest, onder andere naar Afghanistan, maar ook naar Libanon en nog veel meer, hè?
Ja, ik heb in totaal ben 4 keer op uitzending geweest. Maar voor mij zijn de belangrijkste missies Libanon, hè, de moeder der vredesoperatie, zoals dat genoemd werd. Ja, en de missie die vrij recent is toch Afghanistan. Ja.
Ja, begrijp ik. Hey, PTSS, dat is een ingewikkeld thema. Ik ken toevallig ook iemand die jou kent, ook oud-veteraan of veteraan gewoon. Het blijft altijd bij je. Hè? En sommigen die kunnen er niet mee omgaan. En jullie zijn heel veel collega's kwijtgeraakt, hè?
Ja, dat klopt. Kijk, en we zijn gewone mensen die ongewone dingen doen. Hè? Kijk, en we bereiden ons natuurlijk fantastisch voor. Daar is Defensie hartstikke goed in. Maar er gebeuren dingen en je neemt altijd wat mee. En dat kan zijn een gebeurtenis, maar dat kan ook zijn een van je collega's die omkomt tijdens de missie. En dat zijn toch wel gebeurtenissen die een behoorlijke impact op je kunnen hebben. En
ja, of daarna, daar doelde ik eigenlijk precies ook op. Mensen die later het niet meer zien zitten.
Ja, kijk, je ziet, Je ziet dat vooral, denk ik, bij de Nederlands-Indië-veteranen. Hè. Die kwamen terug van een foute oorlog. Hè. En die kwamen aan in Rotterdam en kregen een sinaasappel en een treinkaartje. Nederland was weer in opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dus er werd gezegd van jongens, laten we dit zo snel mogelijk vergeten en we praten hier nooit meer over. Nee. Maar eigenlijk sinds 1994 dat Relis de Beek het Veteraneninstituut heeft opgericht. Ja, en dat er weer aandacht kwam voor veteranen. Zijn ook die veteranen weer uit de schaduw gekomen en zijn ermee geholpen. Ik, uit mijn eigen ervaring, een Bussumse veteraan, Herman Bierman, helaas is hij niet meer onder ons. Maar die heeft op hele late leeftijd. Hij had al PTSS, maar het woord was er niet. Hè? Dat containerbegrip PTSS. Maar hij is toch op een hoge leeftijd nog in behandeling gegaan. En ik weet nog heel goed dat hij uit zijn behandeling kwam en dat hij tegen mij zei van Fred, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Want dan had mijn vrouw mij ook als een andere man leren kennen. Dus het heeft heel veel impact.
Ja.
Dus aan de andere kant moeten we dus ook heel erg blij zijn dat we het erkennen, hè, dat het er is, en dat we er ook wat aan doen. En net zoals de opname van die je net liet horen, in Nederland is er gelukkig heel veel aandacht voor.
En ja, precies. En daar ben jij zelf ook een belangrijke schakeling. Jij bent onder andere de bedenker van de Witte Anjer.
Ja, klopt. Ja, de Witte Anjer is natuurlijk alleen maar een symbooltje. Hè? Het is een eenvoudig dingetje.
Maar wel belangrijk.
Ja, zeker. Kijk, de Witte Anjer komt uit de Tweede Wereldoorlog. Een dame, een Joods dame zelfs, die naar Nederland gevlucht was, heeft op 29 juni Anjerdag bedacht. En na de oorlog is er niks meer mee gebeurd. En een paar Libanon-veteranen, waaronder ik, hebben dat 20 jaar geleden of 21 jaar geleden opgepakt. Ja, en het is nu onlosmakelijk verbonden met Veteranendag. Het is echt het symbool van waardering en erkenning voor veteranen.
Ja,
en daarom
precies.
Is het ook jammer dat Veteranendag nu niet doorgaat. Want we delen daar samen met kinderen uit het hele land, delen we duizenden anjers uit aan het bezoekend publiek. En ja, en dan krijg je hele mooie reacties krijg je daarop. En ik ben altijd heel trots als je mensen ziet die een Witte Anjer dragen. Kijk, en we moeten naar het niveau van de poppy in Engeland, weliswaar verbonden aan een andere tijd en aan een andere situatie. Maar het is vreselijk mooi als je burgers ziet lopen en
zo is dat.
Door middel van die anjer laten zien dat ze waardering en respect hebben voor veteranen.
Nou, dat zijn we helemaal met je eens. Vandaag ook niet in het gooi aandacht. Dat was eerdere jaren wel. Er is helemaal niets, hè, zei je me al eerder aan de telefoon. Maar er is toch iets geweest, Fred. Want jij was op de radio en jij hebt ook namens de Gooise veteranen, wat mij betreft, de virtuele anjer vandaag uitgereikt.
Ja, ja, ja.
Dus zeer bedankt. Ook even voor jouw belichting van dit onderwerp, ook als Gooise veteraan. En nogmaals dank voor die Witte Anjer.
Ja, en dank voor de aandacht ervoor.